Een goedemorgen deze zondagmorgen. Welkom allemaal, wat fijn dat we weer met z'n allen in de kerk mogen zitten. Ook de mensen die online of via de kerktelefoon meeluisteren of kijken, ook welkom. Fijn dat jullie meekijken en meeluisteren. De titel of het onderwerp van deze dienst zal zijn Bijna in het beloofde land. De volgende is Herman Carrier.
We gaan twee gedeelten uit de Bijbel lezen. Lucas 23, vers 33 tot 41. En 1 Petrus 1, vers 13 tot 19. Leonie, lees met ons.
Lucas 23, vers 33 tot 41. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers. De een rechts van hem, de ander links. Jezus zei, Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar, door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden, Anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden, Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan. Boven hem was een opschrift aangebracht. Dit is de koning van de Joden. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem, Jij bent toch de Messias, red jezelf dan en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht met de woorden, Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan. Het woord naar 1 Petrus 1 vers 13 tot 19. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En aangezien u hem, die iedereen beoordeelt na zijn daden, zonder aanzien des persoons vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd. Maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.
Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, gasten. Ze zijn even schokkend als gruwelijk. De beelden die we zien van de lichamen op straat in Butsja. Sommige van hen zullen op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn geweest en getroffen door een granaat. Anderen lijken moedwillig te zijn vermoord, de handen gebonden, neergeschoten, sommigen daarna in brand gestoken. Verschrikkelijk. Net als die berichten van krijgsgevangenen Russische soldaten die eveneens met vastgebonden handen zijn geëxecuteerd. De oorlog brengt opnieuw het slechtste in mensen naar boven. En wat vooral zo intens verdrietig maakt is dat de mensenleven er niet toe lijkt te doen. Je kunt ermee sollen en dollen en aan het eind de dood. Je mag een mensenleven gebruiken om al je haat, je lusten, je ideologie, je agressie of wat ook maar te botvieren en daarna iemand voor dood maar te laten liggen. Het is even schokkend en gruwelijk dat onze heiland wordt gemarteld, geslagen, gebonden en aan een kruis gehangen. Spijkers door zijn handen en voeten. En hij wordt bespot. Hij hangt daar te kijken. En iedereen heeft er schrik om. Iedereen lijkt mee te doen. De omstanders, Joodse leiders, Romeinse soldaten en zelfs een van de misdadigers die naast hem hangt. Je hebt anderen toch gered? Ha, red jezelf. Maar wij leven inderdaad in een wereld vol geweld. Vol agressie. waar een mensenleven er zomaar niet lijkt toe te doen. En waarom is dat in vredesnaam? Het is iets waar je nooit over uitgedacht raakt. En vooral niet dat de Heer Jezus kennelijk ervoor kiest om zelf die weg van lijden, van vernedering, van bespotting te gaan en te ondergaan. Je raakt er nooit over uitgedacht. Jezus, die beelddrager is van heel Gods liefde. Mens zonder kwaad, zoon van God, ondergaat de diepste vernederingen van mensen en aan het eind inderdaad de dood. En hij is weerloos. Hij hangt daar en hij kan van dat kruis niet loskomen. Hij kiest om dit te dragen en hij bidt: Vader, vergeef het hun. Ze hebben geen idee wat ze doen. Hoe is het mogelijk, denk ik dan? Wat zit daarachter om jezelf zo weg te cijferen? Is het pacifisme? Alles gelaten over je heen laten komen? Dat sluit natuurlijk wel mooi aan met de woorden van Jezus uit de bergrede. Waar Jezus zegt: jullie hebben gehoord dat er gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten, maar ik zeg daarover, heb je vijanden lief. En bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Is dat het? Wil Jezus trouw zijn aan zijn eigen woorden? Is dat de reden dat Jezus dit allemaal ondergaat? Of zit er toch meer achter? Achter die woorden van Jezus: vergeef hun, ze weten niet wat ze doen. En vooral dat laatste. Ze weten niet wat ze doen. Is dat zo? Het volk staat erbij en kijkt ernaar. Is dat al niet misdadig, denk ik dan? Dat volk dat zoveel gezien heeft van de goedheid van Jezus, in die wonderen en tekenen voor mensen die te kampen hadden met ziekte en dood, in die woorden van Jezus van liefde en genade te vinden bij God. Ze hadden het allemaal gezien, ze hadden hun zieken gebracht. En doven konden weer horen, verlamden konden weer lopen, blinden zagen het licht. En nu staan ze daar en ze vinden het allemaal prima dat Jezus daar hangt. En niemand komt in opstand. Is dat al niet misdadig? Hoezo? Ze weten niet wat ze doen. Is een volk onschuldig als het blindelings haar leiders achterna loopt? Is het ook niet die diepe schuld die het Duitse volk ook in de jaren na de oorlog heeft gevoeld? Die woorden, wir haben es nicht gewusst, doen ze niet nog steeds zeer. En zien we het nu niet weer gebeuren in Rusland, waar heel veel mensen ook niet in de gaten lijken te hebben wat nu werkelijk aan de hand is. Omdat ze geïndoctrineerd worden met heel eenzijdige berichten. Die Joodse leiders dan, die bespotten Jezus om zijn roeping. Je bent toch de Christus? Gods uitverkorene? Oh, jij dacht toch dat jij die Messias was? Nou ja, ander heb je gered. Red dan nu jezelf maar. Kom maar af van dat kruis. Hebben ze het nou niet geweten? Ze hadden toch hun schriften, hun Bijbel, waar ze elke dag zo druk mee waren. En op hoeveel plekken vind je het niet, dat God die redder belooft, die door het lijden heen het leven zal brengen. En daarmee ook een aanklacht is tegen religieus zelfbewustzijn van wij kunnen het zelf allemaal wel regelen. Psalm 22, Jesaja 53, Messiaanse psalmen en getuigenissen, heel de Bijbel door. Hoezo? Ze weten niet wat ze doen. Die Romeinen dan, wisten die niet wat ze deden? Zij denken in termen van macht. Je bent toch koning? Nou, kom dan maar van dat kruis af, als je zo machtig bent. Romeinen dachten in macht en macht corrumpeert. Je kunt er zomaar mee aan de haal gaan. En zouden ze niet heel doelbewust dit soort kruisigingen ook gedaan hebben? Om de bevolking onder de duim te houden. In toom te houden. Dit is met wat er met jou gebeurt als je in opstand komt. Kruisiging als middel van afschrikking, heel bewust gekozen, afschuwelijk. En dat gaat ook in onze tijd nog steeds maar door. Assad is door repressie nog steeds aan de macht in Syrië. Die Romein Pilatus, die twijfelde nog wel. Zal ik het wel doen? Zal ik het niet doen? Ik vind geen schuld in hem. En er werd nog gewaarschuwd door zijn vrouw. Ik heb gedroomd over deze man. Laat je niet in met wat hier gebeurt. Maar hij doet het toch. Hij geeft hem toch over om gekruisigd te worden. Hoezo? Hij weet niet wat hij doet. En dan als laatste die misdadiger. Wat brengt je er nog toe om te spotten met de roeping en het gezag en de macht en het geloof van iemand die naast jou hangt, als je zelf je laatste uren ingaat om jouw misdaad? Lucas gebruikt voor zijn spot het Griekse woordje blasfemie. En dat kennen wij ook, godslastering. Dat heel goed weergeeft dat hij helemaal niets meent van zijn woorden. U bent toch de Messias, red uzelf en ons erbij. Het is op je laatste moment nog iemand bespotten met het diepste van je geloof. Of Gods woorden misbruiken. Blasfemie. Die woorden van Poetin. Die Jezus aanhaalt en zegt: niemand heeft groter liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden en daarmee zijn soldaten deze oorlog instuurt. Blasfemie. Godslasterlijk, als je zo met God en zijn woorden omgaat. En toch zegt Jezus: vergeef hen, ze hebben geen idee wat ze doen. Wat bedoelt Jezus daarmee? Nou, dan is het goed om weer eens even terug te gaan naar de preken van de afgelopen tijd. We hebben het volk Israël gevolgd op hun gang uit slavernij, op weg naar dat beloofde land, bevrijd door God. En we hebben erbij stilgestaan dat het lijden en het sterven van Jezus heel erg verbonden is met wat God heeft laten zien in de bevrijding van zijn volk Israël. Bart heeft vorige week nog heel mooi uitgelegd hoe ook de viering van die paasmaaltijd, die sedermaaltijd, heel erg verbonden is met dat wonder van die redding uit slavernij. Dat lammetje dat geslacht werd en waarvan het bloed op de deurposten van de deuren gestreken werd, opdat de doodsengel aan dat huis voorbij zou gaan. En in die nacht kwam de bevrijding. In die nacht kwam het leven. In die nacht kon het volk op weg gaan naar het beloofde land, onder Gods hoede en onder Gods leiding. Bart heeft ook uitgelegd hoe zorgvuldig zo'n lammetje gekeurd werd voordat het geslacht kon worden. Want het moest het meest gave en zorgvuldig geselecteerde diertje zijn. Een volmaakt en vlekkeloos lam. Tot 4 keer toe werd dat lammetje gekeurd. En tot 4 keer toe wordt ook Jezus bevraagd op zijn onschuld. Een vlekkeloos lam als gave van God. Gegeven ter verzoening, omdat mensen dat niet teweeg kunnen brengen. Daar draait het om in die bevrijdingsgeschiedenis van Israël. Niet wij, niet mensen, niet Mozes, maar God bewerkt die bevrijding en geeft dat nieuwe leven, zet dat volk op die weg van de vrijheid. En met Jezus is dat ook zo. Dat is dat beeld van dat lam. De onmacht van ons mensen om ook maar iets te veranderen aan ons lot. De onmacht van ons mensen om onze schuld te verzoenen met God. Door welke goede daden dan ook. Jezus is het lam van God. En had God zelf dat lam niet gegeven, dan hadden we geen enkele hoop gehad. Dan hadden we geen enkele toekomst gehad. Dan was er nooit vergeving geweest en geen verzoening. En dat, broeders en zusters, hebben ze niet gezien. Het volk niet, de Joodse leiders niet, de Romeinen niet en die misdadiger niet. En ik denk wel eens, zien wij het zomaar wel? Want dat is dan natuurlijk wel de vraag die op ons afkomt vanmorgen. zien wij dat God Jezus aan ons geeft om in al zijn onschuld onze schuld weg te dragen. Dat hij daarvoor die weg van lijden moet gaan, tot in de Godverlatenheid en de dood aan toe. Heb jij dat ook nodig, dat jouw zonde verzoend wordt, niet door wat je zelf daaraan bij kan dragen, maar omdat God dat aan jou geeft in Christus? En als je dat wel eens moeilijk vindt, hoe kom je daar dan dichtbij? Nou, laten we eens luisteren naar die ooggetuigen. Petrus brengt ons bij de tweede Bijbellezing van vanmorgen, zijn brief. Petrus is inderdaad de ervaringsdeskundige. Hij stond erbij en keek ernaar. En als het aankomt op het lijden en sterven van Jezus en wat daar is gebeurd, dan heeft Petrus daar de diepste betekenis wel van ontdekt. Van Jezus lijden en sterven aan het kruis voor hem. Voor Petrus is het wonder van Gods verzoening helemaal verweven geraakt met zijn eigen onmacht. Want ook Petrus is, hoeveel hij ook van Jezus hield en hoe gedreven hij was om Jezus in alles te volgen, op het belangrijkste moment van Jezus, tekortgeschoten, in paniek geschoten, heeft 3 keer gezegd: Jezus, die man, die ken ik niet. En Petrus had het kunnen weten, natuurlijk. Hij was erbij, 3 jaar lang, elke dag. Ook hij heeft het wel moeten leren. Geen mens kan de diepte van zonde die zich aandient, en dat is meestal in mensonterend geweld, uitredden. Maar wat een genade, dat diezelfde Petrus door Jezus er weer bijgehaald wordt, met maar 1 vraag, 3 keer herhaald. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Petrus zegt hierover in zijn brief: u weet dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed van Christus, als van een lam zonder smet of gebrek. Dat zijn woorden van geloof, van ontdekking. Iemand die ontdekt heeft wat voor velen niet gezien is. Hij heeft het zelf aan de lijve ervaren in de ontmoeting met de levende Heer. God heeft in Christus zichzelf met mij verzoend. Paulus zal ongeveer hetzelfde zeggen. Die heeft dat ook meegemaakt. Hij zegt: ik dank Christus Jezus onze Heer dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd om hem te dienen, hoewel ik hem vroeger heb gelasterd, vervolgd en beschimpt. En toch heeft hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed. Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus hebben. Als je dat ontdekt, ook in je eigen leven, dan ga je toch ook zeggen: hoe heb ik het ooit kunnen negeren? Hoe heb ik ooit kunnen denken het zelf wel op te lossen tussen mijn God en mijn leven? Wat een ontdekking, dat verzoening zo diep gaat, dat het helemaal van God komt. En toch tegelijk ook jouw leven raakt, binnenkomt. Want wat er ook over gezegd mag worden, en hoe je er ook over denkt, hoe dat nou precies gegaan is, die verzoening tussen God en mens, waar Jezus voor moest lijden en sterven, het raakt in ieder geval jouw leven. Heel treffend hoe Petrus dat benoemt. Dat gekocht zijn met kostbaar bloed als van een lam zonder smet of gebrek. En hoe hij dan aangeeft wat een radicale verandering dat in zijn leven teweeg heeft gebracht. Het is niet zomaar een beetje beter geworden toen Petrus ontdekte dat Christus voor hem gestorven was. Maar radicaal anders. Zijn leven was zinloos, zegt hij. En ook jouw leven, zegt hij, voordat je Christus verzoenend werk ontvangt in je leven, is zinloos, kansloos, het loopt dood. Maar nu krijgt het zin tot in eeuwigheid. Je bent vrijgekocht, zegt hij, met kostbaar bloed van een lam, onbevlekt, onbesmet van je zinloze bestaan. Radicaal is dat, die boodschap. Zoals die Israëlieten in die paasnacht een radicaal ander leven tegemoet mochten gaan. Bevrijd van slavernij, bevrijd van de angst, bevrijd van de dood die altijd op de loer lag. En het nieuwe leven mochten binnengaan. Zo ook wij, als wij vrijgekocht door Jezus, hem mogen gaan liefhebben, volgen en dienen. Alles wordt nieuw. Petrus verbindt daar dan twee consequenties aan in dat stuk wat we net gelezen hebben. Het eerste is een oproep. Vestig je hoop op de genade van Christus. Dat moet je dan natuurlijk wel doen. Als je nadenkt over jouw leven, over alles wat je daar misschien ook zelf in ontdekt aan zonde en schuld. En je denkt na over het lijden en sterven van Christus. Als lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Vestig je hoop dan altijd op de genade van Christus. Kijk naar hem, niet naar jezelf. Jij redt het niet. Maar hij ging voor jou. Zijn genade die zegt, ik hou van jou. Ondanks alles wat jij gedaan hebt. Want ik ging voor jou naar het kruis. Kijk naar Jezus. En het tweede, wees heilig. Laat ook maar zien dat je leven anders is in je daden. Leid een leven, zegt Petrus, dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Laat maar zien dat je leven veranderd is, omdat je hebt ontdekt wat Jezus voor jou heeft gedaan. En een heilig leven is in essentie een leven heel dicht bij God. Apart gezet om te leven bij en met hem. Dat is een heilig leven. Laat het beeld van die lijdende Christus, die in zijn lijden de zonde van de wereld wegdraagt, ook maar het beeld zijn van jouw leven. In alle eenvoud, in alle bescheidenheid, in alle moed en in alle hoop. Denk wel eens, ook de kerk in deze wereld heeft iets van die weerloosheid en die kwetsbaarheid van de lijdende Christus. Want onze boodschap zal nooit gepaard mogen gaan met kracht of geweld, maar door de geest van God. En al die momenten in de geschiedenis dat de kerk heeft gedacht, nu kunnen we vanuit onze positie wel eens even onze boodschap met kracht bijzetten, is de kerk mijlenver verwijderd geraakt van Christus. En van zijn boodschap. En van zijn genade. Als de kerk ziet op Jezus, die daar hangt, om in onze plaats te lijden. En dat beeld vasthoudt. En dat beeld tot een getuigenis maakt voor de wereld. Kijk naar Jezus, zoals wij dat doen. Dan hervindt de kerk haar kracht, haar gezag. In bescheidenheid, in genade, in dankbaarheid, in moed en in hoop. Bescheidenheid, omdat het evangelie ons oproept de ander altijd hoger te achten dan jezelf. De kerk als getuige van genade, omdat we weten, we hebben dat allemaal nodig. De door God gegeven verzoening in Christus. Dankbaarheid, omdat we geloven, Christus ging daadwerkelijk ook in onze plaats. En moed, omdat Christus zegt, in deze wereld zul je het moeilijk hebben, maar houd moed, want ik heb de wereld overwonnen. En van hoop, omdat Jezus zegt, zie, ik ben met je alle dagen, tot de voltooiing van deze wereld. Amen.